Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 45, de beide eerste versen. Psalm 45, vers 1 en vers 2. We doen nu eerst met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. In aansluiting op de belijdenis zingen we uit Psalm 25 het zevende vers. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont, het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. En daarna volgt de schriftlezing, u kunt die deze avond vinden in het tweede hoofdstuk uit het boek Openbaring, de versen 1 tot en met 17. We noemen nu Openbaring 2, de versen 1 tot en met 17, na de belijdenis des geloofs en het zingen van Psalm 25, het zevende vers. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Openbaring 2. Schrijf aan de engel der gemeente van Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid en dat gij de kwade niet kunt dragen. En dat gij beproefd hebt degene die uitgeven dat zij apostelen zijn en zij zijn het niet en hebt ze leugenaars bevonden. En gij hebt verdragen en hebt geduld en gij hebt om mijns naams wil gearbeid en zijt niet moede geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt en bekeer u. En doe de eerste werken en zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en zal uw kandelaar van zijn plaats weren indien gij u niet bekeert. Maar dit hebt ge, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. Die oren heeft die horen, wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens die in het midden van het paradijs Gods is. En schrijf aan de engel der gemeente die van Smyrna, dit zegt de eerste en de laatste die dood geweest is en wederlevend is geworden. Ik weet uw werken en verdrukking en armoede, doch gij zijt rijk. En de lastering dergenen die zeggen dat zij Joden zijn en zijn het niet, maar zijn een synagoge des Satans. Vrees geen der dingen die gij lijden zult, ziet. De duivel zal enige van uw lieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt. En gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Zijt getrouw tot de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. Die oren heeft die horen, wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint zal van de tweede dood niet beschadigd worden. En schrijf aan de engel der gemeente die in Pergamus is, dit zegt hij, die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Ik weet uw werken en waar gij woont, namelijk daar de troon des Satans is. En gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend, ook in die dagen in welke Antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij uw lieden, daar de Satan woont. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij al daar hebt die de lering van Balaam houden. Die Balak leerde de kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, opdat zij zouden afgodenoffer eten en hoereren. Alzo hebt ook gij die de lering der Nicolaïten houden, hetwelk ik haat. Bekeer u, en zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en zal tegen hen krijg voeren met het zwaard mijns monds. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. En ik zal hem geven een witte keursteen. En op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Tot zover de schriftlezing deze avond. We willen onze overdenking van de brieven van de Heere Jezus Christus aan de gemeenten van Klein-Azië voortzetten. En vanavond willen we een begin maken met de derde brief, de brief aan Pergamus. En ik wil slechts een gedeelte van die brief behandelen. We hopen een volgende keer verder te gaan. De tekstwoorden zijn heel in het bijzonder de versen 12 tot en met 15. En ik lees u de tekst, het woord van God uit Openbaringen 2, de versen 12 tot en met 15. En schrijf aan de engel der gemeente die in Pergamus is, dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Ik weet uw werken en waar gij woont, namelijk daar de troon des Satans is en gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend. Ook in die dagen in welke Antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij uw lieden daar de Satan woont. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij al daar hebt die de lering van Balaam of Bileam houden, die Balak leerde de kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, opdat zij zouden afgoden offer eten en hoereren. Alzo hebt ook gij die de lering der Nicolaïten houden, het welk ik haat. Tot zover. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Almachtige en eeuwige Heer, koning van uw kerk. We buigen ons aan het begin van deze dienst tezamen voor uw heilig aangezicht neer om u een zegen af te smeken. We hebben uw woord mogen lezen, Heer, een aangrijpend woord waar zoveel onderricht in ligt opgesloten. Maar nu hebben we het nodig dat u zelf de geest wilt schenken die het woord aan ons hart verklaart en toepast. Want alleen zo zullen we uw woord kunnen verstaan. En daarom bidden we aan het begin van deze dienst of u ons in de prediking van uw woord geopende ogen en een geopend hart wilt schenken. Opdat uw woorden die we overdacht hebben, de dagen die achter ons liggen, ook levend en krachtig en helder voor ons persoonlijk mogen worden. Schenk ons de verlichting van uw geest, opdat we het woord mogen bedienen in gebondenheid aan de schriften, in geestelijkheid, in ernst, in teerheid, in vrijmoedigheid. Heere, wil u ons alles geven wat we nodig hebben en ook alles wegnemen wat de prediking van uw woord en de bediening van dat woord in de weg zou kunnen staan. Heere, geef ook in het luisteren alles wat nodig is. U weet hoe we hier gekomen zijn. U weet wat in ons hart leeft, nu we ons gezet hebben onder de verkondiging van uw heilig woord. Heere, wil u geven dat als er een verkeerde gedachte of er een verkeerde gestalte van het hart is, wil u dan dat wegnemen. En alles wat een hindernis kan vormen bij het luisteren naar uw woord, genadig uitbannen. Geef dat we luisteren mogen en de beslommeringen van het leven en de zorgen van iedere dag, of misschien bijzondere zorgen die ons bezet houden, niet zo de overhand mogen hebben dat we niet meer kunnen luisteren. Maar geef dat we luisteren mogen, dat onze gedachten weggeveegd mogen worden en we een en al oor mogen zijn voor uw woord. Neem ook de slaap of afleidende dingen of gedachten weg. Geef dat we luisteren. Wil u bovenal geven, Heere, dat het woord door mag dringen. Niet alleen in onze geest, zodat we het begrijpen en de boodschap van uw woord mogen verstaan, maar werk zo door uw woord en door uw geest, dat uw woord in mag dringen tot in de diepste schuilhoeken, de verste vezels van ons hart. En laat het zo mogen zijn dat uw woord zo op ons hart gebonden wordt, dat we voor het eerst of ook opnieuw met een verbroken hart en met een vernederde geest onder uw woord mogen zitten. Het woord in mogen drinken, beschuldigd mogen worden, onderwezen mogen worden heel persoonlijk, of ook vertroost mogen worden en bemoedigd door uw heilig evangelie. U weet, Heere, wat we nodig hebben. U weet wie we zijn. U weet wat het beste medicijn is voor onze ziel. O God, wil u het woord gebruiken door die alwijze, door die bewogen werking van uw lieve geest. En wil u ons dat woord aan het hart toepassen, waarvan u weet dat het voor ons het meest noodzakelijk is. Wil u zondige mensen die buiten u leven, misschien in onverschilligheid, te sterk worden. Wil u mensen die arm geworden zijn en vastlopen met zichzelf, onderwijzen. Wil u hen die tobben met geestelijke vragen een leidsman zijn. Wil u uw volk vertroosten, vermanen, verder leiden in de verborgenheden van uw heilig evangelie. Heere, gedenk een ieder van ons. We smeken van u, wil u de gehele gemeente gedenken, niet alleen in alle geestelijke vragen, in alle geestelijke nood, in alle geestelijke omstandigheden die u bekend zijn, maar wil u ook in alle opzichten en in alle omstandigheden aan ons als gemeente, aan allen die onder ons zijn, gedenken. U kent ziekte en moeite, u weet van verdriet, u weet van eenzaamheid, van vragen die met menselijke middelen niet op te lossen zijn. Heere, wil u in alle omstandigheden uzelf niet onbetuigd laten. We dragen bijzonder Rinus Driessen aan u op, die nog steeds verpleegd wordt in de Ursula Kliniek. We bidden u voor hem, Heere, of u de middelen die gebruikt worden nog wilt zegenen, of u hem kracht, of u hem rust in zijn hart wilt schenken, en bovenal wees hem nabij door uw goddelijk woord en door uw goddelijke ontfermingen. Geef hem alles wat hij nodig heeft. Denk aan hem en aan al de zijnen. En wil u ze gedenken vanuit uw goddelijke ontferming. We dragen ook zuster Vroeg in de Wijs Schilperoord aan u op. We zeggen uw naam dank dat ze deze week uit het ziekenhuis ontslagen mocht worden. En nu enige tijd zal doorbrengen in het bejaardentehuis. Heere, wil u haar ook daar nabij zijn, kracht en sterkte geven, herstel schenken. Maar bovenal, Heere, laat ook deze tijd voor haar persoonlijk niet ongezegend mogen zijn. We smeken u, denk aan allen, ook aan hen wier namen we niet noemen, maar die bij u bekend zijn. U weet van alle dingen af. O God, ontferm u over ieder. We smeken u, Heere, wil aan de kerken gedenken. Gemeente, maar ook het bredere kerkverband. Bijzonder nu deze week de vergaderingen zullen beginnen van de generale synode in Groningen. O God, wil u aan onze kerken gedenken en de synode gedenken. Wil u alle afgevaardigden de wijsheid, de genade en het gebed schenken, opdat het duidelijk mag zijn en ook doorleefd mag zijn dat het niet gaat om onze zaken of om onze meningen, maar dat het gaat om uw koninkrijk en om uw zaak. Heere, wil ons verblijden als kerken en ook als synode door uw machtige daden. U weet welke zorgen er zijn. U weet wat de harten kan bezwaren. O God, wil u geven dat zorgen beschaamd mogen worden. Toon het nog dat u de koning van uw kerk zijt en dat uw koninkrijk komt. Laat het ook mogen komen onder ons, in het midden van onze kerken. Bewaar ons bij uw woord. Breng ons terug bij uw woord. En geef dat er onder ons, onder professoren, onder predikanten, onder studenten, onder kerkraadsleden in de gemeenten, iets zichtbaar mag worden van de tere vrezen van u, van het zoeken van uw eer en van het leven bij uw woord. Heere, als we zien op onszelf en alle verwarring die ook ons als kerken niet onberoerd laat, dan hebben we het er niet naar gemaakt. Dan moeten we het allereerst persoonlijk en ook als gemeente beleiden. Treed niet met ons, treed ook niet met ons als gemeente of als kerken in het gericht. Maar we smeken u, Heere, wil u het dan doen, om uw naams wil. En om het bloed van de Heere Jezus, dat toch gestort is, ter wille van de gemeente die zalig wordt. Ter wille van het koninkrijk dat komen moet. Heere, ontferm u over ons allen. En laten ook deze dingen zaken mogen zijn die in het gebed voor u worden neergelegd. Smeken u, Heere, denk aan alle kerkelijke arbeid. Wil u ook daarin uw zegen schenken. Draag een bijzonder ook van avond de jongeren aan u op, de kinderen. Vele van onze kinderen zijn deze week al begonnen met het schoolwerk. Anderen zullen deze komende week het nieuwe seizoen beginnen. En we bidden u, Heere, wil u onze kinderen gedenken. Wil u hen op school alles geven wat ze nodig hebben. De wijsheid en de gaven die nodig zijn om hun werk goed te doen. De volharding. Wil u ook geven dat het werk bekroond mag worden. Geef bovenal dat de tijd op school ook een tijd mag zijn waarin ze u zoeken en naar uw woord verlangen te leven. Bewaar onze kinderen, Heere, bij uw woord. Bewaar ze voor afgeleiden en wil u ze door uw goddelijk woord en door uw geest onderwijzen. Denk ook aan allen die onze kinderen onderwijzen moeten. Wil u hen die de afgelopen week begonnen zijn of deze komende week zullen beginnen met het geven van het onderwijs aan onze kinderen de kracht en de bekwaamheid schenken, de volharding, het geduld en de wijsheid om onze kinderen de dingen voor te houden die ze moeten leren, maar het ook te doen, ziende op u en in afhankelijkheid van u. We vragen u, Heere, wil u ons, onze gezinnen, onze kinderen, opgroeiende generatie bewaren bij uw woord. U hebt het tot de gemeente van Pergamon gezegd. Ik weet waar ge woont, daar waar de troon van Satan is. U weet ook waar wij wonen en waar onze kinderen wonen. En er zijn wat een tronen van zonde en van ongerechtigheid en Satan ook onder ons. Heere, zou u, waar wij wonen en leven, te midden van een wereld in het maatschappij die wegzinkt en die afglijdt, ons en onze kinderen willen bewaren. O God, ontferm u over ons en wil ons door uw woord en door uw geest vernieuwen, bekeren, leren u te zoeken. U die toch uw kerk zult bouwen. U die toch zondaren zult bekeren. U die toch uw koninkrijk doet komen. Ook al lijkt alles tegen te zijn. Heere, wil u het ook vanavond laten zien. Laat het woord wat in alle eenvoudigheid tot ons mag komen, gezegend mogen worden. Tot vermaning, tot bestraffing, tot onderwijs. Tot zegen. O God, doe het om uw naams wil. In de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 74, de versen 17, 18 en 19. Psalm 74, het 17e vers. Herdenk mijn God, herdenk die wonderdaan. Het 18e vers. Geef het wild gedierte dat niets in het woen ontziet, de zielen van uw tortelduif niet over. En het 19e vers. Beschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond. Dat zijn de versen 17, 18 en 19 van Psalm 74. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Aan het einde van de prediking, na het amen, willen we zingen uit Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Zevende van Psalm 89, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, zijn we ons wel bewust dat Satan leeft? Want Satan is niet een gedachtespinsel van mensen, iets wat mensen uitgedacht hebben. Satan is ook niet een mythe, wij zouden in eenvoudige taal zeggen, een soort sprookje, waarin mensen vroeger geloofden. Een sprookje waar je voor de verlichte mens van de 20e eeuw niet meer mee aan hoeft te komen. Die moderne mens die van Satan en van duivelen en van de hel niet meer wil horen. Laten we ons niet laten bedriegen. Satan leeft, ook vandaag. En meer dan ooit probeert hij de kerk van de Heere Jezus Christus te vernietigen. De Bijbel zegt namelijk dat Satans toorn toeneemt naarmate de tijd voortduurt. Hij heeft grote toorn. Dat betekent ook dat zijn toorn toeneemt, omdat hij weet dat zijn tijd nog maar kort is. Nu is het wel zo dat de machten en de listen van Satan vaak helemaal niet gezien worden. Want de wereld en helaas ook de kerk lijkt vaak heel erg op die 10 bruidsmeisjes die ons zo bekend zijn uit de gelijkenis van de 5 wijze en de 5 dwaze maagden. We zijn in slaap gevallen. En daarom herkennen we de listen en de verzoekingen van Satan zo weinig in hun ware gedaante. Bovendien, Satan is in de loop der tijden ook listiger geworden. En zijn vurige pijlen komen steeds listiger en verhulder op de kerk en op mensen af. En juist daarom is het zo nuttig en nodig om door middel van deze brief gewezen te worden op Satans listen en lagen. Want in deze brief aan de stad Pergamon worden we door de Heere Jezus Christus zelf erop gewezen wat het betekent kerk te zijn onder de verzoekingen van Satan. Thema voor de prediking is dan ook vanavond de kerk van Pergamon onder de verzoeking van Satan. En we letten voorlopig op 2 dingen die we vanavond bijzonder willen benadrukken. Ten eerste de bedreiging van Satan, want we lezen over een troon van Satan en een stad waar Satan woont. En ten tweede de verleiding van Satan. Want we lezen van de dwalingen van Bileam, Balak en de Nicolaïten. Dus de kerk van Pergamon onder de verzoeking van Satan. Ten eerste de bedreiging van Satan en ten tweede de verleiding van Satan. De stad Pergamus, of beter Pergamon, lag ten noorden van de stad Smyrna. En Smyrna lag op zijn beurt weer ten noorden van de stad Efeze. We hebben gezien dat die stad Efeze, het meest bekend aan ons, de grootste stad was van Klein-Azië in die tijd. De lichtstad. Een stad die geweldig belangrijk was in het hele oosten van het onmetelijke Romeinse Rijk. Smyrna, dat wat ten noorden lag, was veel kleiner, maar was de mooiste stad, de parel van Klein-Azië. Prachtige gebouwen, geplaveide straten, een lust voor het oog. En als we Pergamus, de stad die weer iets ten noorden ligt, daarmee gaan vergelijken, dan is ook Pergamus een stad waar veel schitterends en fraais in te vinden is. Toch, het is een beetje een stad met vergane glorie. Pergamon was namelijk in de tijd voordat het Romeinse Rijk tot bloei kwam, de hoofdstad geweest van een klein koninkrijk in het westen van Klein-Azië, het tegenwoordige Turkije. Een koninkrijk waar eeuwenlang de Attaliden geregeerd hadden. Vorsten van wie velen de naam Attalus droegen. En die vorsten, die Attaliden, waren heel beroemd geweest vanwege hun liefde voor kunst en cultuur. En dat was ook zichtbaar geworden in die oude tijden in Pergamus. En zelfs al was de glorie nu vergaan, daarvan was ook nu nog iets zichtbaar in de stad die Pergamon heette. Er waren indrukwekkende gebouwen. Vooral in het centrum van de stad. Het centrum van de stad dat gebouwd was op een steile heuvel. Een heuvel die je in de stad van alle kanten kon zien. En onder die prachtige gebouwen die in het midden van die stad stonden, op die hoge heuvel, schitterend in het licht van de zon, was met name belangrijk het zogenaamde altaar wat gebouwd was voor de oppergod Zeus. Aan de buitenkant was dat geweldige altaar van onmetelijke afmetingen, gebeeldhouwd met allerlei godsdienstige taferelen. Het was eigenlijk één doorlopend schouwspel. Buiten op dat altaar, meer dan levensgroot, zag je de strijd tussen de oude Griekse goden en de machten van de aarde. Giganten worden ze in het oude Grieks genoemd. En die goden werden afgebeeld met mensengestalte. En die oude giganten, die aardse machten die zich tegen de goden verzet zouden hebben, werden afgebeeld als draken met mensenhoofden, of als slangen met het bovenlichaam en het hoofd van een mens. En zo was er in wilde worsteling iets zichtbaar van die afgodische geschiedenis, van de strijd tussen goden en aardse machten, mensen en slangen. Ze omstrengelden en wurgden elkaar als naar het leven getekend. En als zo die inwoners van Pergamum, de stad lag rondom die heuvel, omhoog keken, waar ze ook in de stad waren, daar zagen ze dat reusachtige altaar, daar zagen ze die beelden, die godengestalte, die slangengestalte. En al heel spoedig was dat reuzenaltaar waar zoveel offers gebracht werden, het beeld geworden voor de christenen in Pergamum van de oude slang, van Satan. Het werd zelfs in die vroege kerk wel met name genoemd, de troon van Satan. Die stond daar in Pergamum. Altaar met goden, met slangen. En de Heere Jezus Christus, de koning van zijn kerk, maakt in deze brief op dat grote altaar naar alle waarschijnlijkheid een toespeling. Ik weet waar ge woont, daar waar de troon des Satans is. Als je in die stad maar opkijkt, je ziet die troon daar schitteren in het licht van de zon. Ik weet waar ge woont. Kijk gemeente, als de Heere Jezus dat zegt, dan duidt hij natuurlijk niet alleen op dat zichtbare altaar. Nee, hij doelt op dat altaar en alles wat daarmee verbonden was in die heidense afgodische stad van Pergamum. Want in die heidense stad waar dat schitterende altaar stond, dat wereldberoemd was, daar werd natuurlijk niet alleen die oppergod vereerd, nee, daar werden ook andere goden vereerd. Het was een zeer afgodische stad. Een van de goden die bijzondere verering genoot in die stad was bijvoorbeeld de god van de geneeskunde, Aesculapius. En er werden wel wonderen toegeschreven aan deze god. Je kon daar een bad nemen in een van de poelen die bij die tempel was en daar lag genezing in. En allerlei bijgeloof geloofde dat Asclepius, de god van de geneeskunde, zelf die genezing bewerkt had. Bovendien was er in die stad Pergamum een bloeiende verering van de keizer van Rome. Pergamum gold als het centrum van de verering van de keizer van Rome, die als een god vereerd werd. En dat werd meer en meer in die oude kerk de grote satanische aanvechting. Wie is Heer? Christus of Caesar? De koning der koningen of de keizer van Rome? En u weet het, vanwege het verzaken van die keizercultus, het weigeren om te offeren aan de keizer van Rome, zijn er heel wat christenen, al in die vroege tijd, maar zeker ook later, geofferd aan de wilde beesten en verscheurd in de plaatsen waar zulke wrede schouwspelen plaatsvonden. Niet alleen afgoderij, niet alleen keizerverering. Pergamum was ook nog heel beroemd vanwege zijn kunst, wetenschap en cultuur. Nee, niet dat kunst, wetenschap en cultuur op zichzelf zondig zijn. Maar in een zondige samenleving kan Satan ook kunst en cultuur en wetenschap misbruiken. En doordringen en beheersen. Zodat cultuur en kunst en wetenschap giftige pijlen worden in zijn duistere hand. Pergamum was beroemd om zijn bibliotheek met allerlei oude handschriften. Ze hadden daar vroeger in Pergamum het perkament, als van de naam Pergamum afgeleid, het perkament uitgevonden. En beroemde handschriften waren er in die bibliotheek. Kunst en wetenschap bloeiden er. Zo was het in Pergamum in die tijd. Afgoderij, wetenschap die in dienst stond van de heidense filosofie, keizerverering, en dat alles vat de Heere Jezus Christus samen. Als zij zegt, ik weet waar gewoond, daar waar Satan woont, daar waar Satans troon is. Een cultuur doortrokken van satanische machten. Niet alleen zichtbaar in die uiterlijke altaren die op die heuvel stonden, maar ook merkbaar in het leven van iedere dag. En als we daar zo een ogenblik bij stilstaan, bij de omstandigheden die door de Heere Jezus Christus hier aangeduid worden, de omstandigheden waarin die gemeente leefde, dan trekken we de lijnen meteen maar door naar vandaag. Nee, letterlijk leven wij niet in Pergamum. Maar is er niet veel dat ons doet denken aan de leefsituatie in Pergamum, als we onze eigen tijd en onze eigen cultuur hiermee vergelijken? Het wordt vaak gezegd, het is haast een modewoord geworden. We leven vandaag in een Babelcultuur. Een cultuur van afval. Een cultuur waar de Satan woont. Waar hij heerst. U ziet het op allerlei manieren. En ik ga dat vanavond maar niet uitwerken. Zomaar enkele dingen misschien noemen. Laat het aan u over om dat uit te breiden voor uzelf. Je ziet het in het feit dat deze wereld, deze westerse samenleving met name, zich ontworsteld heeft aan God en aan zijn woord. De grote afval is gekomen. En er lijkt geen wederkeer te zijn. En waar een cultuur en waar een volk van God afvalt, John Owen heeft het al gezegd, daar vult Satan de leegte op. Op allerlei manieren. U vindt allerlei belangstelling voor vreemde religies. U vindt zelfs satanisme. Het aanbidden van Satan in de zwarte Satanskerk. U vindt allerlei Oosterse religies, afgoderij, mensverheerlijking. U vindt de religieuze trekken doorwerken in de moderne muziek. Een muziek die steeds meer als het ware een soort godsdienst wordt. Popidolen worden vereerd, aanbeden, beschouwen zichzelf als mensen met een zending voor de jeugd van vandaag. En in zoveel andere dingen. Satan komt tot ons en onze kinderen. in die sfeer, in die geest van het moderne godloze denken. In de sfeer en in de geest waarin alle banden verbroken worden. Waarin vrijheid en het jezelf vervullen en het je verlangens vervullen boven in het vaandel geschreven staat. Zo heerst Satan. Bandeloosheid, wetteloosheid in de tijd van de grote afval. En hoe staan wij en hoe staan onze kinderen in die tijd? Dat is een vraag die we ons zeker vanavond ook moeten stellen. Hoe staan we in de tijd van vandaag? Onder de geesten die rondom ons waren. Waar Satan tronen bouwt. Heel dicht bij ons. Waar we wonen. Is het zo dat we meegaan? Langzaam meegaan? Glijdend meegaan? Of is het zo dat we tegen die invloeden van die geesten zoeken te strijden? Daarin Pergamon was een kleine gemeente. Althans, het wekte indruk dat het geen grote gemeente was. En binnen die gemeente waren er mensen die midden in deze wereld waar Satan troonde, waar kunst, wetenschap, samenleving geïnfiltreerd was door de machten van de duisternis, die staande bleven, die nee konden zeggen. Die het apostolische vermaan aan Efeze gehoor gegeven hadden, geef de duivel geen plaats. Want we lezen het dat in die gemeente, die gemeente van de Heere Jezus Christus van Pergamum mensen waren, van wie de Heere moet zeggen, ik weet uw werken, ik weet waar gewoon, daar waar de troon des Satans is. En, wonder van genade, gij houdt mijn naam. En gij hebt mijn geloof niet verloochend, ook in die dagen in welke Antipas, mijn getrouwe getuige, gedood is. Bij uw lieden waar de Satan woont. Daar waren dus mensen die door het wonder van Gods genade, midden in de zuigkracht van de machten der duisternis, staande bleven. En hoe bleven ze staande? De vraag misschien die in uw hart brandt. Hoe kun je in een tijd als de onze, in zo'n afvalswereld, in zo'n Babelscultuur staande blijven? Gij houdt mijn naam. Merkwaardig woord, zegt u. Letterlijk staat er, gij hebt u aan mijn naam vastgehouden. Gij hebt u aan mijn naam vastgeklemd. Dat betekent in alle verwarring, en die ging ook door die gezinnen daar in Pergamon door. In alle vragen, in alle strijd. Bij alle vervolging die boven kwam, we lezen het hier. Vluchten ze tot de naam des Heren. Want vergeet u het niet, de spreukendichter zegt het. De naam des Heren is een sterke toren. Als de Heer het vandaag tot ons moet zeggen, ik weet waar ge woont. Daar waar de machten van Satan zijn. Daar waar misschien uw kinderen meegezogen worden met de geest van de wereld. Daar waar u soms denkt, Heere, hoe moet het? Hebt u ook vastgehouden aan die naam? Is die naam u ook tot een sterke toren geworden? Is die naam u ook tot een toevlucht geworden? Want lieve mensen, wanneer het werkelijk erop aan gaat komen, wanneer Satan al zijn macht in het geweer brengt. Wanneer hij door dwaalleer verleidt. Door zedeloosheid meezuigt. Wanneer kerkmensen gaan wankelen. Ten dode dreigen te wankelen. Wanneer zelfs Gods volk onder de machten van Satan zucht. Dan blijft er maar één ding over. En dat ze op de knieën pleiten, Heere, wat zult ge dan met uw grote naam doen? Wij hebben het niet verdiend. Wij hebben het verzondigd. Ik heb het als vader verzondigd wanneer ik zie op mijn opvoeding. Ik heb het als moeder verzondigd wanneer ik zie op hoe ik voor mijn kinderen geleefd heb. Midden in deze tijd, verzondigd. Heere, doe het dan alleen om uw naams wil. De naam die u geopenbaard hebt. De naam die in uw woord staat uitgespeld. De naam die zelfs in het sacrament van de heilige doop aan ons en onze kinderen is verzegeld. Doe het om uw naams wil. Zijn we zo midden in deze wereld, midden in deze tijd, pleitend, biddend, vluchtend naar die naam. Dat was het geheim in Pergamon. Gij hebt mijn naam gehouden. Ze hadden zich pleitend, smekend aan die naam vastgeklemd. Doe het, Heere, om uw naams wil. En zo pleitend op de naam van de Heere ontvingen ze ook kracht. Ontvingen Gods kinderen daar in die stad ook kracht en geloof. Om het geloof niet te verloochenen. Het geloof, dat is de leer der kerk. Dat is de waarheid van het woord. Het geloof van Christus. De waarheid van de schrift. Pleitend op die naam hebben ze het geloof vastgehouden. Zelfs toen het er echt op aan ging komen. Want de tijd van de verleiding was wel moeilijk. En de tijd waarin die hele maatschappij, doortrokken van de machten van de duisternis, hen omringde was moeilijk. Maar toen die heidense maatschappij de hand ging uitstrekken naar de leden van de kerk, misschien wel naar een van de ouderlingen, misschien wel naar een van de meest vooraanstaande gemeenteleden, toen kwam het er echt op aan. Antipas, hij werd gegrepen. Antipas, hij moest sterven. En hij is om de naam van de Heer Jezus Christus de marteldood gestorven. Wie die Antipas was, we weten het niet. Doet er ook niet toe. Maar hij krijgt in de schrift een erenaam. Antipas, mijn getrouwe getuige. Dat is wat als de hemel dat van je zegt. Als de Heere Jezus Christus dat van je zegt. Die Antipas, dat was mijn getrouwe getuige. Die zelfs in de hitte van de vervolging, zelfs toen hij voor de wilde dieren geworpen werd, een getrouwe getuige was. Kijk, die getrouwe getuige, die getuigde van het levende geloof. Die getuigde van de koning der koningen en de Heere der heren. Die getuigde van de eer van God. En omdat hij zo'n getrouwe getuige was, durfde hij ook nee te zeggen. Tegen de invloeden van de troon van Satan, tegen de invloeden van de wereld. Durfde hij ook op te spreken tegen de machten die zich daar in Pergamum aanzetten om het werk van God indien mogelijk te vernietigen. Sommigen zeggen dat dat in zijn naam zit opgesloten. Antipas. Zo zeggen sommigen, betekent dan tegen alles. Dat kan het in het Grieks ook bijna betekenen. Al heb ik zelf een andere gedachte over die naam. Maar sommigen, zelfs van de kerkvaders, zeggen Antipas, tegen alles. Die naam was een symbool. Het was een man die stond voor zijn standpunt, die nee durfde zeggen. Misschien is het zo, dat die naam dat symboliseert. Ik ben er niet zo zeker van. Maar het zou kunnen. Als het zo is, dan is het alleen maar een onderstreping van dat woord getrouwe getuigen. Want getuigen zijn in de Bijbel betekent zeker ook dat we nee durven zeggen. Nee tegen wat geen God en geen Christus is. Nee wat tegen de wet en het woord van de levende God ingaat. Antipas had nee gezegd. Het had hem het leven gekost. Vraag voor ons, voor jullie jonge mensen, voor u en ook voor mij. Als het er nou bij ons is, echt op aan zou komen. En dan niet zomaar. Echt op aan zou komen. Als ons leven ermee gemoeid zou zijn. Zou dan de eer van God en de eer van Christus en het heilig woord van God zo op ons hart gebonden zijn. Dat we getrouwe getuigen zouden blijken te zijn. Iemand die nee durfde zeggen, ook in het aangezicht van de dood. Ja, zegt u, daar is genade voor nodig, zeker. Zoeken we die genade? Zoeken we genade om standvastig te blijven? Zoeken we genade om bij het woord te leven? Zoek je genade, mijn jongen of meisje, in de kerk, midden in een wereld waarin allerlei tronen van Satan staan, om ook in je dagelijkse leven staande te blijven bij het woord van God. Wat is nodig, ouders, kinderen, dat we midden in deze Babelcultuur om die genade bidden, Heere, geef me de genade van uw getrouwe getuigen. Om uw naams wil, geef dat ik uw naam en uw woord niet mag verloochenen. Wat is nodig, kind van God? Moeder in uw gezin, die toch de Heere mag vrezen. U mag geduld hebben met uw kinderen. Moet u zelfs volgens de schriften. Maar wat is nodig als er echt op aankomt? Om te vragen om genade, om standvastig te zijn. Vader, op uw werk. U die toch geen vreemdeling bent van het werk van Gods genade. Wat is nodig om te smeken, Heere, geef dat ik een getrouwe getuige mag zijn. Zou dat niet een van de dingen zijn die vaak ontbreekt? Dat bidden, pleitend op de naam des Heren, om getrouw te worden en getrouw te blijven. Zou het daarom zo weinig uitgaan van de kerk, van de dominees, van de vaders en de moeders, van de kinderen? Omdat er zo weinig getrouwe getuigen, zo weinig antipassen zijn. Zo was het wel in Pergamum. Daar hadden ze het woord niet verloochend. Pleitend op Gods naam waren ze naar de Heere gevlucht en de Heere had kracht gegeven. Getrouwmakende genade aan Antipas en aan veel anderen. Maar Satan heeft meer pijlen op zijn boog. En de pijl die hij nu gaat gebruiken als van buitenaf de kerk in Pergamum niet aangetast kan worden, dan probeert hij het van binnenuit. Want vergeet u het niet, er wordt wel eens zo gezegd, spreekwoord, u kent het, als de Heere een kerk bouwt, dan bouwt de Satan er een kapel naast. Dat is met een dele waar. Satan is niet tevreden met de kapellen naast. Satan rust niet voordat hij als het mogelijk is een kapel in die kerk gebouwd heeft. Nou moet u me goed begrijpen. In de levende kerk des Heren kan Satan in die zin nooit een kapel bouwen dat hij een van Gods kinderen nog uit de genade zou kunnen wegrukken. Maar wanneer Satan een werk van God ziet, in een gemeente bijvoorbeeld, of in een gezin, dan zal hij niet eerder rusten voordat hij in diezelfde gemeente of in datzelfde gezin niet de kapel ernaast gebouwd heeft, maar een erin. Doet hij ook in Pergamum. In Pergamum komen dwaalleringen. Altijd ontzettend schrijnend, gemeente. Als u het Nieuwe Testament leest, wel eens opgelet. Dat u in zoveel brieven leest. Je kan er soms, eerlijk gezegd, wel eens een beetje ter neergeslagen en moedeloos van worden. Als je al die brieven leest. Dat bijna in iedere gemeente dwaalleraren waren. In die Nieuwtestamentische kerk, jazeker. Daar judaïsten, daar libertinisten, daar, ach, hoe noemen we ze allemaal. Maar ze waren er overal. Ook hier in Pergamum. We zouden zeggen, had die gemeente niet genoeg gevaren van buiten? En nu is het er ook nog van binnen gekomen. En dat gevaar van binnen was minstens zo gevaarlijk als die vurige pijlen die uit die maatschappij van Pergamum op de gemeente afkwamen. Want de Heere moet de gemeente, als het ware, hierin prijzen. Dat ze tegen die pijlen van buiten door genade bestand bleken. Maar dit heb ik tegen u. Dat gij al daar mensen hebt. Letterlijk staat er mensen toelaat. Die waren dus in die gemeente en die werden dus in die gemeente ook toegelaten. Die de lering van Balaam houden. Die Balak deed de kinderen Israëls een aanstoot voorwerpen. Zodat zij zouden afgoden eten, afgodenoffer eten en hoereren. Dat is een verwijzing naar de oud-testamentische geschiedenis van Balak en Bileam. U weet die geschiedenis. Kinderen Israëls door de woestijn kwamen bij het land van Moab. En koning Balak was bang dat die Israëlieten ook zijn koninkrijk omver zouden werpen. Hij huurde Bileam in. Een soort profeet. Een heel merkwaardig persoon. En Bileam moest de kinderen Israëls vloeken. Maar hij kon niet. Want God verhinderde hem. Toen gaf Bileam een satanische raad. Hij zegt, ik kan de kinderen Israëls niet vervloeken. God verbiedt het me. Maar weet u hoe u die Israëlieten nu een gevoelige slag kunt brengen? Door uw mensen naar dat legerkamp te zenden. En ze te verleiden dat ze aan de afgoden gaan offeren. En die afgodische feesten mee gaan maken. Zich gaan bedrinken bij die afgodische feesten. En allerlei seksuele uitspattingen gaan bedrijven. Zoals u dat bij uw Moabitische afgodenfeesten gewoon bent. Vermeng u met die Israëlieten. En zuig ze weg. Bij God en bij zijn dienst vandaan. Dat was de raad van Bileam. Probeer u te vermengen met Israël. En zuig ze weg door afgodenoffer en hoererij bij de God van Israël vandaan. Nou, die mensen waren er ook in de gemeente van Pergamum. Dat waren, zegt de Heer Jezus Christus, eigenlijk dezelfde mensen als Bileam. Die hadden diezelfde leer, diezelfde bedoeling. Die wilden de mensen wegzuigen bij God en bij zijn woord vandaan. Door de raad van Bileam hen voor te houden. Hoe deden ze dat? Zo. We leven hier in Pergamum. We leven hier in een stad waarin de afgoden gediend worden. Zeker. Denk er goed om. We kunnen niet uit de wereld wegvluchten. En dat is op zichzelf waar. We kunnen niet in een klooster, zouden we vandaag zeggen. En dat is op zichzelf ook waar. Je mag best met al die afgodische praktijken meedoen. Misschien hadden ze nog wel een vroom woord bij ook. Je kan best aanschikken in die afgodstempel van Asclepius of van welke afgod dan ook. En mee eten aan dat vlees wat aan de afgoden geofferd is. En als er bij dat vlees wat aan de afgoden geofferd is, gedronken wordt. Om in de roes te komen. En dat werd bij die afgodendienst wel de zalige roes genoemd. Zalige dronkenschap. Dat is niet erg. En als er dan allerlei wilde feesten zijn, waarbij allerlei uitspattingen plaatsvinden, ja, daar kun je uiteindelijk niet van buiten. Kijk, en zo werd van binnenuit de gemeente aan de ene kant voorgehouden, verloochen het geloof niet. En ze waren trouw daar in Pergamum. Het geloof en de leer die werden niet verloochen. Maar op het gebied van de levenspraktijk hadden dwaaleers die kwamen met de listen van Biljam zo ontzaggelijk veel invloed. Misschien waren er op dit ogenblik nog niet veel voor de verleidende stem van die dwaaleraars bezweken. In elk geval is het duidelijk dat die dwaaleraars wel een plaats in de gemeente hadden. Want de Heere Jezus moet zeggen, ik heb dit tegen u. Dat gij die de lering van Balaam van Biljam hebben, daar houdt. Die werden daar verdragen. Die hadden daar hun stem. En de Heere voegt eraan toe, alzo hebt gij ook die de lering der Nicolaïten houden, de welke ik haat. Nicolaïten, we zijn ze al een keer tegengekomen, hadden dezelfde soort gedachten. En naar alle waarschijnlijkheid wordt er met de mensen die de lering van Balaam voorstonden en die Nicolaïten eigenlijk precies hetzelfde bedoeld. Mensen die het leven van de mensen zo probeerden te beïnvloeden dat ze mee gingen doen met de wereld, de afgodische wereld van Pergamon, gelijkvormig werden. En zo afgeleden, hoererij, afgoderij. En dat kan de Heere niet gedogen. Hij ziet dat er onder die list van wereldgelijkvormigheid, van de gelijkvormigheid aan de afgodendienst, dat er sommigen in die gemeente van Pergamum ten dode wankelen. Ze weten het niet meer. En als de Heere dat ziet, dan gaat hij het voor zijn zaak opnemen. Voor zijn eigen werk. En hij zegt, ook al mag ik u prijzen voor het vele goede wat nog onder u te vinden is, dit heb ik tegen u. En dan wordt de toon van de brief ongemeen ernstig. Dan zegt de Heere, doet die dwaaleraars weg, want ik zal komen. Het zwaard mijns monds. Bekeer u. De Heere werkt nooit over de zonde heen. Wij kunnen dat doen. En zeker een glijdende zonde als wereldsgezindheid en wereldsgelijkvormigheid, wat zo langzaam gaat, wat zo sluipend gaat. Dat is een zonde waar wij vaak overheen leven en zo heel makkelijk overheen redeneren. De Heere werkt er niet overheen. Hij komt door zijn woord en door zijn geest tot ons. En zoekt die zonde van wereldsgezindheid en meeglijden met de dingen van de wereld te ontmaskeren. En hij zegt vanavond ook in de kerk hier in Middelharnis. Tot u en tot mij. Bekeert u. Bekeert u. Zullen we die roepstem niet naast ons neerleggen? Want die roepstem bekeert u heeft hier en zo vaak in de schrift een heel praktische toespitsing. Wend u af van deze geesten. Wordt deze wereld niet gelijkvormig, zegt Paulus, maar bekeert u door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Jonge mensen. Doe niet mee met de zuigende geesten van deze wereld. Maar zoek midden in deze wereld staande te blijven bij het woord van God. Dat is niet gemakkelijk. Dat is zelfs onmogelijk. Maar zoek onder biddend opzien tot de koning van de kerk staande te blijven bij het woord van de levende God. Want Satan zoekt van buiten en van binnen. Om de kerk te vernietigen. Ja, zegt iemand, maar hoe kan dat dan? Staande blijven. Tegen die vijanden van buiten en ook die heilistige vijanden die zelfs van binnen komen. Mag ik op twee dingen wijzen. Denk allereerst aan het begin van de brief. De Heere Jezus Christus zegt, ik weet waar ge woont. Daar waar de troon des Satans is. Hij weet alle dingen. Moet u niet overheen lezen. De Heere Jezus Christus weet in welke tijd we leven. Hij weet wat ons hart bezwaart. Hij weet alle omstandigheden van ons leven. Ja, hij kent de schuilhoeken van ons hart. Dat is een ontzettende gedachte voor iemand die God niet kent, die onbekeerd is. Want jongen of meisje in de kerk die God niet vreest. Als de Heer in je hart kent, weet hij ook welke gedachten er diep in je hart leven. Hij weet ook hoeveel zonde en wereld er eigenlijk in je leven is. Dat je wel eens komt op plaatsen waar je niet hoort. Dat je misschien wel eens dingen doet die je vader en moeder echt niet mogen weten. Hij weet wat je leest. Hij weet wat je ziet. Hij weet dat je bij die show geweest bent. Waar je eigenlijk met een gedoopt voorhoofd niet mag zijn. Hij weet dat je wel eens te veel drinkt. Hij weet dat je je leven soms in gevaar begeeft. Hij weet alle dingen. Zou het geen tijd worden om voor die alwetende koning, voor die alwetende God, de schuilhoeken van ons hart open te leggen. En te zeggen, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik zondaar ben. De Heere wacht erop dat jonge mensen, ouderen, eerlijk voor hem worden. En zich voor hem aanklagen. En gaan zeggen hoe het erbij staat in hun leven. Ik heb tegen u alleen zwaar en menigmaal misdreven. Maar waar nu iets van het werk van God is. Daar is die gedachte aan, ik weet uw werk. Aan de alwetendheid van de Heere Jezus Christus, niet alleen maar schrik. Zijn die mensen in wie God een goed werk begonnen is dan zo best? Ach, u weet het toch wel. Zelfs Gods liefste kinderen moeten zich voor de Heere nog wegschamen als de Heere hun hart doorzoekt. Maar het is toch wonderlijk in het leven van mensen in wie de Heere een goed werk begonnen is. Die mogen ook wel eens troost putten uit de alwetendheid van God. Hoe dan? Dat ze zeggen mogen, Heere, u weet er toch van. U weet dat ik een zondaar ben. U weet wat woont in mijn hart. U weet alle dingen. Maar u weet ook, Heere, waar het me nu om begonnen is. U weet dat ik onder al die machten van zonde en dood, dat ik daaronder zucht. U weet dat ik roep, o God, wees u me genadig. U weet van mijn zoeken af, van mijn vragen af. Ik ben met mijn zuchten en mijn zorgen voor u niet verborgen. Daar u alles ziet en weet. Heb u daar wel eens troost uit mogen putten? Dat God nu alles ziet en weet. Dan weet hij ook van uw moeite en van uw zorgen af. Dan weet hij van die vader die God vreest af. Die voor zichzelf zoveel geestelijke vragen heeft. Maar ook zoveel zorgen heeft voor zijn kinderen. Hij weet van die moeder af. Die de troon der genade bestormt, Heere, bewaar mijn kinderen bij uw woord en bekeer ze tot u. Ik weet waar ge woont. De Heere weet alle dingen. Hij weet het hart, hij weet de nood, hij weet de zorgen, hij weet de moeite van zijn kinderen. En hij weet ook door welke gevaren ze omringd worden. En als je daar door de genade van God iets van gaat zien, dan mag je buigend voor de alwetendheid van God en Christus. Dat allemaal wel eens in de handen van die grote koning geven. U die alle dingen weet, Heere. Ik roep uw naam aan. Hoe het moet, ik weet het niet. Maar wil u zorgen. Wil u spreken. Zegen. Laat u niet onbetuigd. En dat zal de Heere op het hulpgeroep van zijn kerk ook zeker doen. Want hij laat zien en horen aan het begin van deze brief. Wat? Schrijf aan de engel der gemeente die in Pergamus is. Die woont waar de Satan troont. Dit zegt hij. Die niet alleen alle dingen ziet. Maar ook dit zegt hij. Die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. En wat was dat tweesnijdend scherp zwaard ook weer? Staat in het vorige hoofdstuk. Dat tweesnijdend scherp zwaard ziet Johannes als die op Patmos is komen uit de mond van de grote koning. Dat is het tweesnijdend scherp zwaard van zijn woord. En hoe zal die grote koning, die weet van die gemeente van Pergamon, die weet van alle moeite, alle strijd, hoe zal die grote koning zijn volk in Pergamum nu te hulp komen? Door het zwaard van zijn woord. En dat zwaard is tweesnijdend. Dat zwaard veroordeelt de vijanden. En dat zwaard vertroost de vrienden. Er ligt nog meer in, maar laten we het zomaar houden vanavond. Het zwaard vernietigt de vijanden. En het zwaard vertroost de vrienden. Kijk, als God het door de Heere Jezus Christus voor zijn kerk gaat opnemen. Zij laat zien dat hij weet waar ze onder zuchten, waar ze in tobben, welke strijd hun overkomen is. Dan komt er een tijd waarin God het voor zijn kerk opneemt. En dat doet hij door het tweesnijdend zwaard van zijn woord. Dan gaat hij de Satan schelden. Dat leest u al in het Oude Testament. Stopt hij de Satan de mond. Dat mag Gods kind in de strijd wel eens ervaren. Luther zei het eens, en hij kon dat uit eigen persoonlijke beleving zeggen, Satan benauwde hem aan alle kanten. En toen Luther op gebogen knieën, bevend voor de macht van Satan, het aangezicht van de Heere zocht, toen kwam Christus over en sprak troost en vrede tot zijn ziel. En toen zag Luther ineens dat waar de Heere nu troost en vrede tot de ziel van zijn kinderen spreekt, daar wordt nu de mond van die tegenspreker gestopt. Het woord van Christus schelde Satan, stopt zijn mond. Kijk, en dat wordt in de tijd van de verdrukking en de verleiding dan toch het gebed niet. Heere, scheld de Satan. Staat in de oude zieke troost aan het slot van de Bijbel. U kunt het thuis nalezen. Woorden voor zieken en stervenden. Een van de woorden is, Heere, scheld de Satan. Nou, hoe scheldt de Heere de Satan? Door het zwaard van zijn mond. Als God spreekt. Als het woord spreekt. Moet Satan zwijgen. Het is nodig, kind van God, om dat spreken van God te vragen en om bij het woord van God te leven. Want voor het woord van God gaat die oude vijand op de loop. Christus spreekt dan moet de vijand zwijgen. Maar dan worden de vrienden vertroost. Wat is de grootste troost voor de kerk van de Heere Jezus in de aanvechting? Wat is de grootste troost als misschien nog een jong iemand of een ouder iemand aangevallen, bestreden, misschien wel uiterlijk in moeilijke omstandigheden. Als hij midden in zulke omstandigheden het woord van God aan zijn kant mag hebben. En als het woord van God tot je hart mag spreken. En als je door het woord en door de geest van God mag horen. Maar de Heere denkt aan mij. Hij weet van me af. Hij leidt me. Hij wil me onderwijzen in de weg die ik te gaan heb. Zijn oog is op me. Dan mag je vanuit het woord ook wel eens ervaren dat de Heere zijn goedkeuring hecht aan woorden die je gesproken hebt. Of zelfs aan dingen die je gedaan hebt. Midden in de strijd, dat de Heere toch zegt, het was goed. Want het was gedaan in zwakheid. En tegelijkertijd in mijn kracht. Wat een zegen. Als je door het woord van God wordt opgezocht. Als dat woord door de toepassende werking van de Heilige Geest een troostwoord mag worden. Voor eigen hart en leven. Als de Heere zielen vertroost in hun geween, in hun strijd. En zegt, ik ben uw heil. Als de Heere om Christus wil, de strijdende kerk in het oor en in het hart fluistert. Ik ben met u, al de dagen, tot aan de volleinding der wereld. Als de Heere een blik laat werpen. Dat hij nu, ondanks het woede van die oude slang, ondanks het woede van Satan, van binnen en van buiten, dat hij die oude slang heeft overwonnen. Dan wordt het woordje lief. En dan ga je midden in een tijd waar Satan woont en woedt, toch zeggen, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak. En hart en zinnen strelen. En dan mag je de kerk van Christus wel eens nastamelen. Hoe zalig is daarom het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Amen. Laten we eindigen met dankzegging en gebed. Heere, we mochten iets van dit diepe, dit ernstige woord samen overdenken. En we hebben er maar iets van gezegd, maar zegen u het. En laat uw woord zo zijn kracht mogen doen dat we zien. Tijdsomstandigheden, de levensomstandigheden. En daarin vluchten om op uw naam te leren pleiten. O God, om ons kan het niet. Maar doe het om uw naams, om Jezus wil. Heere, leer ons zo getrouw te worden bij uw woord. Bewaar ons en onze kinderen bij uw woord. En geef dat we zo ook Satan mogen zien verslagen. En in die grote overwinning mogen delen. Want dat zal al uw volk, als ze de witte keursteen ontvangen. De steen van de goedkeuring. De steen van de overwinning. En het heel persoonlijk mogen weten. Ik ben de zijne. En hij is de mijne. Hij heeft overwonnen. Zonde, dood, Satan. Onmogelijkheden, alle dingen. Heere, wil geven dat we over deze dingen mogen mediteren. Deze dag en deze week. En dat we volgende week alle in gezondheid weer hier mogen zijn. En dat evangeliewoord verder mogen overdenken. Dank voor al uw hulp ons geschonken. Ga met ons. Zegen ons in alle dingen deze week. En bewaar ons voor de zonde. We vragen het om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 73 vers 14 is onze slotzang. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Psalm 73 vers 14. Laat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.